Gewoon goed proberen vast te maken. Ik heb wat minder grote oren dan Jaap. Grapje, hè? Ik zeg altijd, als ik dit soort dingen zeg, dan zie je wel eens kleine kinderen geschokt kijken. En dan zeg ik, ik maak altijd grapjes. Maar dat weet Jaap. Eerste keer dat ik hier sta in deze hoedanigheid, maar zeker niet de eerste keer op dit podium. Want in dit kinderkamp sta ik hier ook altijd. Op zondagochtend, maar dan zitten jullie daar niet. Dus. En ik wilde met jullie nadenken over de volgende vraag. Ik wilde eigenlijk deze vraag aan jullie stellen en ik zal ook uitleggen waarom. En dat is de vraag, wat vraagt God aan jou? Of wat zou God aan jou persoonlijk kunnen vragen? En ik denk dat dat een interessante vraag is om over te praten met elkaar. Ik ga een inleiding geven erop, maar misschien kan deze vraag juist leiden tot een verder gesprek deze week, denk ik, in de D-kamp. En ik kwam eigenlijk op deze vraag omdat ik het leuk vind om naar zogenoemde TED-talks te luisteren. Ik weet niet of jullie daarmee bekend zijn, maar TED is een organisatie. Die kan je op internet vinden. En die houdt conferenties waarbij mensen een korte pitch-talk geven. Dus een presentatie van zo'n 20 minuten. Waarbij ze een goed idee dat ze hebben willen promoten. Waarbij ze dus in het kort vertellen wat dat idee is. En waarom zij vinden dat dat een goed idee is. En waarom zij vinden dat andere mensen dat idee ook zouden moeten overnemen. En ik vind het altijd leuk om te luisteren. Want het zijn korte presentaties, ze zijn interessant en je leert er wat van. Hè? Zo kun je bijvoorbeeld wat leren over zoekgedrag. Ja, hij moest komen, sorry Anne. Over zoekgedrag bij kinderen op internet, hoe we dat kunnen verbeteren en hoe we dat ook veilig kunnen maken. Mocht je daarin geïnteresseerd zijn, dan kun je dat aan Hanna vragen. Maar je kan ook naar haar TED-talk kijken op internet. Die staat er nog steeds op, neem ik aan. Ja. Maar ik luisterde een ander praatje en dat was van ook een jonge vrouw. Die ik verder niet ken, Kalina heet ze. En die had het idee om meer big talk met elkaar te houden. En big talk in het Engels staat dan tegenover small talk. Small talk, dat is over koetjes en kalfjes praten. Ja, dat kunnen de meeste mensen heel goed. Mij sprak het aan omdat ik vind dat ik dat niet goed kan. En zij zei, we moeten meer big talk, we moeten meer over grote dingen met elkaar praten. En dat kunnen we doen door elkaar echte vragen te stellen, zogenaamde big talk vragen. En zij zei, dat is ook een manier om een goede connectie met elkaar te maken. En dat liet ze zien aan de hand van een filmpje, dat kan je ook vinden op internet, waarbij ze naar totale vreemdelingen ging op straat en ze stelde hun, in plaats van zeggen, nou lekker weer of weet ik veel wat je zegt als je over koetjes en kalfjes praat, en daar bedoel ik verder niks negatiefs over, hè, want het heeft een heel duidelijk doel om met elkaar over koetjes en kalfjes te praten en dat kan natuurlijk leuk zijn. Maar zij zei, als je iemand echt wil leren kennen, dan moet je een big talk question vragen. Zij liet dat zien op dat filmpje, dat is een vraag die is universeel bijvoorbeeld. Die zou je aan ieder mens kunnen stellen en ieder mens zou die vraag begrijpen. Dat is een vraag met een open einde, dus niet alleen ja of nee als antwoord. En het is een betekenisvolle vraag. Die vraag, dat is een vraag naar iets diepers wat onder de oppervlakte ligt. En een voorbeeld van zo'n vraag zie je daar in het rood. Dat het bijvoorbeeld, wat wil je nog graag doen in je leven, hè, voordat je sterft? En dat deed ze ook in dat filmpje. Ze ging naar mensen die ze niet kende toe en ze stelde die vraag. En het mooie was, als je dat filmpje kijkt, is dat die mensen beginnen te vertellen wat ze nog graag willen doen. Een klein jongetje wil herpetoloog worden. Ik moest dat even opzoeken. Die wil veel over reptielen en amfibieën weten. Een oudere man die zou graag zijn kinderen willen zien afstuderen. Weer een andere man die wilde Appalachian Trail lopen. Dat is een pad in Amerika voor degene die het boek van Bill Bryson hebben gelezen. Of de film hebben gezien, A Walk in the Woods. Nou, dat kan ik me allemaal voorstellen dat je dat soort dingen graag wil doen in je leven. En het mooie is dat die mensen ook vertelden waarom. En daardoor leerde je die mensen, die je ook op dat filmpje helemaal niet kent, leerde je ze een beetje kennen. En dat was precies haar idee. Als we dit soort vragen aan elkaar stellen, dan maken we een echte connectie met elkaar. Dan gaan we echt begrijpen, of beter begrijpen, hoe die ander in elkaar zit. Nou, waarom ik hier nu mee kom en waarom me dit aansprak, is omdat ik zie het kamp eigenlijk in zo'nzelfde functie. Hè. We gaan hier een week lang, niet iedereen, maar jullie zijn er vandaag nog. We gaan hier een week lang met elkaar optrekken. En dat is ook een manier om elkaar beter te leren kennen. Want op die manier kom je in gesprek met elkaar. En ik heb altijd ervaren dat soms ken je mensen niet. En na zo'n week in het kamp ken je mensen een stukje beter. En begrijp je ook beter waarom zij dingen doen die ze doen. waarom ze zijn die ze zijn. En dat helpt je gewoon in je relatie met elkaar. En ik dacht, nou, het is heel leuk om bijvoorbeeld dit soort vragen, of om dat eens voor mezelf dan, om dat eens toe te gaan passen in het kamp. Maar ik dacht, het is ook, eigenlijk als je nadenkt over onze relatie met elkaar, hè, we zijn hier bij elkaar gekomen omdat we iets delen met elkaar, omdat we ons geloof in God met elkaar delen. Je kan dit soort vragen misschien ook in die relatie met elkaar toepassen, of in je relatie met God. We praten ook allemaal met God en we bidden tot God. Kun je dit soort vragen ook aan God stellen? Wat wil je nog graag doen in je leven? Of nou ja, een hele obvious vraag is, wat is het meest belangrijke? He, ik denk dat je daar een heel ander antwoord op geeft als gewoon mens, dan als je als gelovige over die vraag nadenkt. Of dat je die vraag stelt aan God. Of ook die vraag die ik in het rood heb gezet, wat wil je nog graag doen in je leven? Die vraag kun je ook anders stellen, wat zou God nog willen dat ik doe in mijn leven? Heb je daar bijvoorbeeld wel eens over nagedacht? Is er iets dat God van mij zou willen dat ik doe in mijn leven? En ik denk dat iedereen die vraag anders zal beantwoorden. Ik stelde die vraag gisteren aan mijn vrouw. Ik zie er nu niet. Ah, daar. En ik ga niet zeggen wat jij voor antwoord gaf, maar dat mogen jullie aan Judith vragen, willen jullie haar leren kennen. Maar ze gaf een heel ander antwoord dan ik had gedacht. Ik dacht, zij komt met een heel Bijbels antwoord. Maar zij gaf een antwoord als ouder. En nou ja, dan zie je ook wat er in haar hart is. En dat is ook belangrijk als je elkaar wil leren kennen. Kijk, ik wil jullie vertellen waar ik aan dacht. Ik dacht bijvoorbeeld aan iets wat Jezus zei. Jezus vertelt op een gegeven moment tegen zijn discipelen, zegt hij, het koninkrijk van de hemel, dat is gelijk aan een man, en misschien ken je het verhaal wel, hoor, aan een heer des huizes, hè, een heer die heeft een aantal slaven, en die gaat een tijdje weg, en die slaven geeft hij dan een zak met geld, de een geeft hij 5 talenten, de ander geeft hij 2 talenten, en weer eentje geeft hij 1 talent, en dan gaat hij weg, en na een poos komt hij pas weer terug, en dan vraagt hij aan die slaven, wat heb je gedaan met het geld wat ik je heb gegeven? En 2 van die slaven, die hebben dat geld geïnvesteerd, die hebben handel meegedreven, die hebben er meer geld bij verdiend en daar is de heer blij mee. Maar ook 1 slaaf die zegt, ja, ik was bang voor u, ik heb het geld onder de grond gestopt, dat er niks mee kon gebeuren, ik heb er niks mee gedaan. En dat vindt de heer niet goed. En voor mij persoonlijk is dat een beeld van hoe God eigenlijk naar ons, of laat ik het op mezelf betrekken, naar mij kijkt. God geeft iets in je leven, die geeft iets wat je goed kan, of die geeft iets waardevols wat je hebt. En hij vraagt ook aan je om daar wat mee te doen. En dat zal hij ook op een gegeven moment vragen. Wat heb je gedaan met wat ik je heb gegeven? En dus als ik nadenk over de vraag, wat wil ik nog graag doen in mijn leven? Dan denk ik, ja, ik wil nog graag doen datgene wat God aan mij heeft gegeven om dat te gebruiken voor zijn eer. Nou ja, met piano is het makkelijk, omdat het een heel duidelijk praktisch voorbeeld is. Maar ik denk ook dat het antwoord op de vraag, wat zou God nog willen doen, wat zou God graag willen dat je doet met je leven of in je leven, dat dan ook heel anders kan zijn. En daarvoor zie je ook een voorbeeld in de Bijbel, en dat heb ik met het andere plaatje duidelijk proberen te maken. Dat kun je lezen in het Evangelie van Johannes. Het kan namelijk ook heel anders zijn. Dit is het verhaal van Jezus die met zijn discipelen uit de tempel komt en daar een blinde man ziet. En die man is al vanaf zijn geboorte blind. En dan vragen die discipelen, hoe kan het dat die man blind is? Wat heeft hij fout gedaan? Welke zonde heeft hij gedaan? Of is het misschien zijn ouders die iets fout hebben gedaan? En dan zegt Jezus, nee, hij heeft niks fout gedaan. Zijn ouders hebben niks fout gedaan. Maar hij is blind opdat de werken van Gods in hem zichtbaar worden. En Jezus die spuugt dan ook wat op de grond, maakt daar modder van, misschien ken je het verhaal. Doet het op de ogen van die man en zegt dan, ga je wassen in de vijver van Siloam. Die man doet dat en die man kan weer zien. En die gaat naar zijn buren en zijn bekenden, gaat iets vertellen, maar die geloven het niet. Hij gaat naar de fariseeën, maar die geloven het niet. En die worden ook nog boos omdat het ook nog een sabbat is. En uiteindelijk komt die man weer bij Jezus. En dan legt Jezus uit aan die man wie hij werkelijk is. En dan komt die man ook tot geloof in Jezus. En dan gebruikt Jezus ook eigenlijk dit verhaal om te laten zien dat niet die man die blind is, heeft zonde. Hè? Die zit niet fout, maar de mensen die kunnen zien, maar die het niet geloven, die hebben zonde. Het is een heel bijzonder verhaal. Maar waarom ik dit nou laat zien of vertel, is om duidelijk te maken, Jezus zegt, die man is blind, opdat Gods werk in hem zichtbaar wordt. En als je dan denkt over een doel in je leven, kan het ook zoiets banaal is misschien niet het juiste woord, maar het kan ook zoiets zijn wat je helemaal niet zou willen. Ik denk dat God met ieder mens een plan gaat. Hè? Er staan ook heel veel voorbeelden in de Bijbel. bekende verhalen. Jaap heeft er gisteren aan gerefereerd bij de avondsluiting. Bekende mensen in de Bijbel die God roept en die dan bijvoorbeeld zeggen, hier ben ik. Waarin je ziet dat God een duidelijk doel heeft met mensen, met het leven van mensen. En die verhalen staan daarom ook niet voor niets in de Bijbel. Een heel andere vraag, die ook vrij makkelijk, denk ik, te beantwoorden is als gelovige, is hoe laat jij je liefde zien? Hè? Dat is ook een vraag waar je met elkaar over kunt praten en die je aan iemand kunt stellen om die ander beter te leren kennen. Bij die vraag moest ik bijvoorbeeld denken aan het Marriage Course Weekend dat we hier wel eens organiseren. Ik weet niet of dat nog steeds gebeurt of dat het weer op de planning staat. Maar er zijn hier weekenden in Maarn geweest en Judith en ik hebben daar ook aan deelgenomen. Waarin we met elkaar, maar ook juist samen als stel, gaat nadenken over je relatie, in Bijbels licht natuurlijk, en hoe je relatie is en hoe je dingen daaraan zou kunnen verbeteren of hoe je dat zou kunnen onthouden. En een van de vragen die je dan ook stelt is, hoe laat jij je liefde zien? En een van de dingen die ik daar heb geleerd is dat mensen een verschillende taal van liefde hebben. Mensen uiten hun liefde en ervaren liefde anders. Sommigen die uiten hun liefde door complimentjes geven. Sommigen die geven tijd en aandacht. Die willen juist aandacht met elkaar doorbrengen of tijd met elkaar doorbrengen. Sommigen uiten hun liefde juist door dingen te geven en ook cadeautjes te krijgen vinden ze fijn. Of die willen juist de ander helpen om hun liefde te tonen. Of sommige mensen die houden van intimiteit, lichamelijke aanraking. En wij kwamen er ook achter dat wij een hele andere taal van liefde hebben. En voor mij was dat echt een eye-opener. Ik heb het even gevraagd, ik mag het zeggen. Maar Judith houdt ervan als ik tijd en aandacht aan haar besteed. En dat is nou denk ik net hetgene waarin ik het allerslechtste ben. Ik weet niet of Hans er is, maar die zou me niet geloven. Ik denk dat ik juist hou van positieve woorden, van complimentjes krijgen. Maar door te begrijpen hoe die ander in elkaar zit en hoe die ander liefde ervaart, kun je daar ook wat aan doen. En ik ga ook zeker niet beweren dat ik daar al perfect in ben, Judith. Nee. Hoe laat jij je liefde zien? En dit gaat natuurlijk over liefde binnen een relatie. Maar ook God heeft een relatie met mensen. En in de Bijbel is het natuurlijk ook, denk ik, heel duidelijk hoe God zijn liefde laat zien. Hè? Er staat op meerdere plekken in de Bijbel dat God zijn liefde laat zien doordat hij zijn zoon heeft gegeven. Hè, bijvoorbeeld bij Johannes. Hierin is Gods... Nee, ik ga automatisch wijzen, dat komt door mijn werk, ik zal het niet doen. Hierin is Gods liefde ons geopenbaard. God heeft zijn enige zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven. Hè, dit is hoe God zijn liefde toont. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, God is ook iemand die cadeautjes geeft. Ja, ik denk eigenlijk dat al deze dingen daar wel bij horen. Maar als God zijn liefde toont, nou ja, als je die vraag, hoe toon je je liefde dan weer als gelovige opvat, hoe tonen wij onze liefde dan? Nou, de Bijbel geeft daar ook een heel duidelijk antwoord over. We hebben gisteravond het lied gezingen, toon mijn liefde aan de ander. En dat gaat over het verhaal van de voetwassing, waarbij Jezus eigenlijk als een slaaf, als een dienaar, de voeten van zijn leerlingen gaat wassen. En dan eigenlijk zegt, zoals ik heb gedaan, zo zouden jullie ook moeten doen. Zoals ik jullie lief heb, zo moeten jullie elkaar ook lief hebben, hè? Door elkaar te dienen. Want als je dat doet, dan zal de wereld weten dat jullie mijn discipelen zijn, dat jullie mijn leerlingen zijn. He, dat zegt Jezus tegen zijn discipelen, maar eigenlijk zegt Paulus ook niks anders. Paulus zegt bijvoorbeeld dat wij ook in het tonen van liefde God mogen volgen. In de Efezebrief. Volg dus het voorbeeld van God als kinderen die hij lief heeft. En ga de weg van de liefde. Zoals Christus die ons heeft lief gehad en zich voor ons gegeven heeft. Als een offer, als een geurige gave voor God. Net zoals God een stukje van zichzelf heeft gegeven, zo mogen wij ook een stukje van onszelf geven. Dat is eigenlijk wat het is. Liefde tonen. Niet aan jezelf denken, maar aan de ander denken. Nou, ik heb zomaar twee voorbeelden genomen van deze twee vragen. En je zou door deze hele lijst gaan. En sommige zullen wel van toepassing kunnen zijn op onze situatie hier en sommige niet. Waarom ik dit eigenlijk ook leuk vond om over na te denken, is dat omdat als je in de Bijbel gaat lezen, dat je ziet dat God ook vaak vragen stelt aan mensen. En dat zijn niet altijd van dit soort big talk vragen met een open einde. Maar het zijn wel degelijk vragen die hij stelt, waarmee hij duidelijk een bedoeling heeft. Soms zijn het retorische vragen. En ik wil u een paar voorbeelden daarvan geven. Misschien herkennen jullie deze vraag. Is er iemand die deze vraag herkent en durft te zeggen aan wie God deze vraag stelt? Is een makkelijke nog, hè? Adam, ah ja. Deze. Nou, houden het makkelijk in het begin. Adam, waar ben je? Jullie kennen allemaal het verhaal van Adam en Eva, die in een schitterende tuin worden geplaatst. Alles hebben, maar God zegt, er is één boom, de boom van kennis van goed en kwaad. Daar mag je niet van eten. Adam en Eva doen het toch, ze overtreden Gods gebod. En dan kun je het volgende lezen in de Bijbel. Toen de mens en zijn vrouw, en ik ga meteen zeggen, ik ga Gods naam als Jehovah uitspreken. Sommige mensen zeggen Yahweh of Jeweh, dat maakt mij allemaal verder niet uit. Toen de mens en zijn vrouw Jehovah, God in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen, verborgen zij zich voor hem tussen de bomen. Maar Jehovah, God, riep de mens, waar ben je? Hij antwoordde, ik hoorde u in de tuin en werd bang omdat ik naakt ben, daarom verborg ik me. Adam heeft het gebod van God overtreden, die weet dat hij een zonde heeft begaan eigenlijk. En die wordt bang, die schaamt zich voor God. Ik denk dat dat heel herkenbaar is. Ik denk, als ik ook over vanuit eigen ervaring spreek, dat je dat ook allemaal wel eens hebt. Dat je weet dat je iets fout hebt gedaan, dat je het beter had moeten doen, dat je een zonde hebt begaan en dat je eigenlijk God niet onder ogen durft te komen. Dat dat op een of andere manier verstorend werkt in je relatie met God. Een beetje als een klein kind die zijn ouders niet onder ogen durft te komen. Toch leert deze tekst ons dat God je roept, hè? Waar ben je? Dat zou je ook op jezelf kunnen toepassen. God wil weten waar je bent. Die vraag laat zien dat God een relatie met Adam wil. En dat God ook wil weten, waar ben je, Adam? Waarom verstop je je voor mij? En God stelt daarna meteen weer een vraag. Wie heeft je verteld dat je naakt bent? Wie heeft Adam en Eva verteld dat ze naakt zijn? Nou, als je de tekst leest, net daarvoor staat, toen gingen hun beiden de ogen open en merkten ze dat ze naakt waren. Niemand heeft Adam en Eva verteld dat ze naakt waren. Dat merkten ze zelf. En dat is ook wat er met als je zondigt, als je Gods wil, of als je eigenlijk iets doet wat niet goed is in Gods ogen, dat is ook wat er gebeurt als het ware. Je merkt dat je naakt bent. En als voorbeeld wil ik daarvan een stukje lezen wat ik bij Hein de Haan op internet las. Die zegt naar aanleiding van een tekst in Johannes, waarbij het gaat over de Heilige Geest die de wereld van zonde overtuigt, daar zegt Hein de Haan het volgende. De Heilige Geest wijst niet naar de zonde en roept dan niet, je moet je schamen, hoe kon je dat nou doen? Nee, de Heilige Geest wijst ons op wie we zijn. De reden waarom je dan ook een innerlijk conflict ervaart als je zondigt, komt voort uit het feit dat je je niet gedraagt als wie je werkelijk bent. Paulus zegt dat wij met Christus zijn bekleed. Wij hebben een hele hoge positie gekregen van God in Christus, te midden van de hemelingen. Als je je daar niet naar gedraagt, dan voelt het alsof je naakt bent. Ik denk dat Adam en Eva dat ook zo hebben gevoeld. Nou, waarom stelt God deze vragen nou? Waar ben je? Wie heeft je verteld dat je naakt bent? God weet toch alles? Ik denk dat God deze vragen niet stelt omdat hij het echt wil weten, omdat hij informatie van Adam wil. Ik denk dat God deze vragen stelt om Adam te laten nadenken en ons, ook om ons op die manier te laten nadenken. Wat doet zonde met je? Waar ben je als je zondigt? Waarom voel je nou dat je relatie met God verstoort? En wat zou je daaraan kunnen doen? Dat zijn allemaal vragen die Gods vragen oproept. Een andere vraag die ook in de Bijbel te lezen is. En deze is wat moeilijker. Zou mijn arm te kort zijn? Wie durft? Ik versta je niet, sorry.
Ik citeer even een lied van de Lord's Hand, not so short that it cannot save, but it is here so do.
Oké. Ik versta je heel moeilijk, sorry. Dus ja, dat begreep ik, maar ik kan het ook moeilijk verstaan. Maar heeft dat met deze vraag te maken?
Ja, want dat is de arm van God is niet zo kort dat hij niet kan redden. En zijn voor is niet zo loop dat hij wordt.
Ja. Ik denk dat het zomaar hiermee te maken kan hebben. Ik herken het niet zo direct, maar het gaat natuurlijk over God die vraagt, zou mijn arm te kort zijn? En ik had al een beetje een tip gegeven door het laten zien van dit plaatje. Dit is een vraag die God aan de inwoners van Jeruzalem stelt, door monden van de profeet Jesaja. En Jesaja die leefde in de tijd dat hij leefde in dit koninkrijk Juda. En daarboven had je het koninkrijk Israël, hè. Je had de twee rijken. En daarnaast had je een enorm rijk, Assyrië, dat ook heel erg agressief was en dat ook alle volken om hen heen veroverde en ook deporteerde. En dat was natuurlijk enorm beangstigend voor de mensen die daar woonden. En Jesaja leefde ten tijde van koning Hiskia. En koning Hiskia, dat kun je lezen in 2 Koningen 18 tot en met 20. Dat was een goede koning. Dat was een van de rechtvaardige koningen die je tegenkomt in de boeken Koningen en Samuel. En die had in het begin van zijn rijk al meegemaakt dat het noordelijke rijk van Israël, dat werd veroverd door de Assyriërs en dat die mensen daar werden weggevoerd. Toch kwam koning Hiskia in opstand tegen Assyrië. En de Assyrische koning vond dat niet leuk en die stuurde op een gegeven moment ook een leger naar het koninkrijk Juda om Juda te veroveren. Nou, het interessante aan die geschiedenis is dat dit is een van de geschiedenissen in de Bijbel waarin ze ook heel veel hebben teruggevonden in de archeologie. Ja, je kan het niet goed zien, maar bijvoorbeeld in Nineveh, hebben ze daar, dat is nu een grote heuvel, maar daar lag eens de grote stad Nineveh en daar was koning Sanherib was daar de baas en ze hebben in zijn paleis reliefs gevonden, dus afbeeldingen tegen de muur, waarin ook die strijd tegen Juda is afgebeeld. Hier zie je die koning zelf, Sanherib, en ja, je kan het niet goed zien, maar je kan het op internet vinden. Je kan ook de belegering van de stad Lachish hebben ze bijvoorbeeld teruggevonden en die staat ook in de Bijbel beschreven. En die stad is ook veroverd door de Assyriërs. Maar die Assyriërs gingen verder en die stonden op een gegeven moment met hun leger voor Jeruzalem. En daar riepen ze ook naar de mensen die dat hoorden, daar riepen ze: geef jullie over. Luister toch niet naar jullie koning Hiskia met zijn praatjes. Hè, die zegt dat jullie God, Jehovah, dat die jullie kan bevrijden. Hebben soms de goden van al die volken die we hebben veroverd, hebben die ons soms kunnen bevrijden? Geef je over. En ze overhandigen op een gegeven moment ook Hiskia een brief waarin dat staat. En Hiskia, die, als je het leest in de Bijbel, dat is een vroom man, die gaat daarmee naar de tempel en die legt die brief voor God neer. En die begint te bidden. En hij vraagt ook de profeet Jesaja om raad. En Jesaja die zegt eigenlijk tegen Hiskia: joh, je hoeft je nergens druk om te maken. God zal ervoor zorgen dat die koning, die Sanherib, terug gaat naar waar hij vandaan komt en dat met hem wordt afgerekend. En dat gebeurde ook inderdaad. Hij wordt teruggeroepen, die Sanherib, en hij wordt vermoord in een tempel. Kun je allemaal lezen in de Bijbel. Maar dat leger blijft daar zitten. En ik kan me zo voorstellen dat die tekst ook... die je bij Jesaja leest, hè, het is eigenlijk gewoon een preek van Jesaja, een toespraak van Jesaja in Jesaja, die spreekt tegen de inwoners van Jeruzalem, dat Jesaja dat op dat moment heeft gezegd, dat God die vraag stelt. Zou mijn arm te kort zijn om te bevrijden? Ontbreekt het mij aan kracht om te redden? En dat is eigenlijk een vraag naar vertrouwen. Vertrouw jij op God en vertrouw jij erop dat God ook sterk genoeg is om jou te helpen. En ook zo'n vraag kun je op jezelf toepassen. Je kunt ook vragen, hè, zou zo'n vraag in mijn leven van toepassing zijn? Misschien voel je jezelf ook wel eens, hè, dan ga ik het heel erg typologisch opvatten, omsingeld door vijanden of zit je in een hopeloze, uitzichtloze situatie, net als die mensen in Jeruzalem toen. Maar dan kun je jezelf ook de vraag stellen, of eigenlijk kan God jou de vraag stellen, is zijn arm te kort om te bevrijden? Nou, in dit geval niet, zeker niet, want in één nacht, staat er in de Bijbel, ging er een engel van God rond in het leger van Assyrië en doodde 18.000 soldaten. En zonder dat ze één pijl hadden afgeschoten op de stad, moest dat leger weer afdruipen. Een andere vraag. Is het terecht dat je zo kwaad bent? Jona hoor ik meteen, ik weet niet wie het riep, maar... Heel goed, dit is een vraag die God stelt aan Jona. Jona, kennen jullie allemaal het verhaal? Jona die wordt door God opgeroepen om naar die stad Nineveh waar ik het net over had te gaan. Alleen speelt zich dat weer af 100 jaar eerder. God ziet dat die mensen in Nineveh, dat die zich verkeerd gedragen en die zegt: ik zal mij tegen die stad keren. Ga naar die stad en predik tegen die stad. En Jona heeft daar geen zin in, die vlucht, die gaat de andere kant op een boot. Ah, jullie weten dat hij allemaal via een omweg, via een vis, uiteindelijk toch in Nineveh terechtkomt. En daar gaat Jona toch doen wat God vraagt en die gaat tegen die stad prediken. Maar die stad bekeert zich, die mensen bekeren zich en God besluit om die stad niet te vernietigen. En dan kun je het volgende lezen bij Jona. Dit wekte grote ergernis bij Jona en hij werd kwaad. Hij bad tot Jehovah, Ach Jehovah, heb ik het niet gezegd toen ik nog thuis was? Daarom wilde ik naar Tarsus vluchten. Ik wist het wel. U bent een God die genadig is en liefdevol, geduldig en trouw en tot vergeving bereid. Laat mij maar sterven, Jehovah. Ik ben liever dood dan dat ik zo verder moet leven. Maar Jehovah zei, is het terecht dat je zo kwaad bent? God vraagt dat aan Jona en het verhaal gaat nog verder, want God laat dan die nacht laat hij een wonderboom laat hij opschieten. Het is hartstikke warm en Jona kan in de schaduw van die boom kan die zitten. Maar dan laat God die wonderboom weer verdoren. Wordt Jona weer kwaad? Laat me weer sterven, roept hij. En dan zegt God weer, is het terecht dat je zo kwaad bent? Was het terecht dat Jona zo kwaad was? Jona die zegt, ja, het is terecht. Maar als je erover nadenkt... Jona vindt het eigenlijk onterecht dat God die stad wil sparen. Hij vindt niet dat ze dat hebben verdiend. Maar hetgeen die zelf krijgt als eigenlijk genade van God, die boom, vindt hij dat hij wel, daarvan vindt hij wel dat hij recht heeft om dat te krijgen. En hij wordt boos als God dat wegneemt. Maar wat ik zo mooi vind aan deze vraag is omdat je die ook weer typologisch kan toepassen in je eigen leven. Hè. Soms heb je ook dat als je naar iemand anders kijkt en dat je kijkt wat God aan die persoon geeft, dat je niet vindt dat die persoon dat verdient. En toch is dat de weg die God gaat met die persoon. Terwijl iets wat je zelf hebt gekregen, als dat wordt weggehaald, kun je daar boos om worden. En toch is dat de weg die God gaat met jou. En ik vind eigenlijk dat dit verhaal laat zien, ken je plek. Jona, ken je plek. Het is niet jouw plek om God erop te wijzen wat hij moet doen. Ik denk dat dat voor ons ook zo geldt. En daarom is deze vraag ook zo interessant. Om jezelf af en toe te stellen. Nou, zo kan ik nog allerlei vragen uit de Bijbel gaan aanhalen. Ik heb hier een paar opgeschreven. Waar is je broer bijvoorbeeld? Een bekende vraag, denk ik, aan Kaïn, die zijn broer heeft doodgeslagen. En ook dat is een vraag die God aan ons kan stellen. Hè? Wie is je naaste, is net zo'n vraag. Waar kom je vandaan en waar ga je heen? Dat is een vraag die God stelt aan Hagar. Die vlucht voor haar meesteres, die haar onterecht behandelt. Dat is eigenlijk een vreselijke situatie waarin ze zit. Zij vlucht daarvan weg, maar God wil dat ze teruggaat. En dat ze zich gewoon onderschikt aan haar meesteres. En dan stelt God deze vraag. Of is ook maar iets voor Jehovah onmogelijk? Die vraag stelt God aan Abraham en Sarah, die niet geloven dat ze een kind zullen krijgen. En die vraag stelt God ook aan Jeremia, die in de gevangenis zit, uitzichtloos, terwijl Jeruzalem wordt omsingeld door de Babyloniërs. De vraag, wie zal ik sturen? Gisteren heb jij dat aangehaald? Nou ja, dat zegt dat nee, hè? Nee. Die vraag stelt God aan Jesaja. Als God wil dat iemand naar het volk gaat om zijn woorden bekend te maken, wie zal ik sturen? Of de vraag, wat lig je daar nu op de grond, vind ik ook een hele mooie. Die vraag stelt God aan Jozua. Jozua heeft net de stad Jericho veroverd. Hij denkt, het gaat goed, we hebben het goed gedaan. En dan de volgende stad moeten ze veroveren, de stad Ai. En dan denken ze, dat wordt een makkie. Daar sturen ze een klein leger op af. En dan worden ze verslagen. En Jozua weet het dan niet meer. En die gaat dan naar de ark en die ligt daar heel de dag op de grond. En het eerste, ja prachtig vind ik dat, het eerste wat God tegen hem zegt, wat lig je daar nou op de grond? Sta op. God wil eigenlijk gewoon dat Jozua in actie komt. Want er is iets fout gegaan in het volk. Hè? Iemand heeft de ban gebroken op de spullen uit Jericho. Of de vraag, kunnen deze benen weer tot leven komen? Dat is eigenlijk een vraag naar het onmogelijke. Dat is een vraag die God stelt aan Ezechiël. Die ziet dat dal vol met dorre doodsbenen en dan zegt God, kunnen deze weer tot leven komen? Nee, denk je natuurlijk. Maar ook deze vraag kun je soms toepassen. Heb je vertrouwen in God dat God in iets wat dood lijkt, weer nieuw leven kan blazen? En als laatste, dat ga ik te lang bezig zijn, de vraag, wat heb je daar in je hand? En die heeft te maken met die vraag, wie heeft de mensen een mond gegeven? Wie van jullie weet aan wie God deze vraag stelde? En iedereen die hier gisteravond was, die moet het weten. Of heb je het niet gelezen?
Nee.
Je hebt het genoemd.
Nee.
Maar ik hoorde al Mozes zeggen, deze vraag stelt God inderdaad aan Mozes. Mozes die bij de brandende braamstruik staat en die van God de opdracht krijgt om leider van het volk te worden. En om tegen de farao in te gaan en te zeggen, laat mijn volk gaan. En Mozes heeft daar helemaal geen zin in en die sput het tegen. En dan lezen we in Exodus 4, weer maakte Mozes bezwaar. Ze zullen me vast niet geloven en niet naar me luisteren, zei hij. Ze zullen zeggen, Jehovah is helemaal niet aan jou verschenen. En Jehovah vroeg, wat heb je daar in je hand? Een staf, antwoordde Mozes. Gooi hem op de grond, beval Jehovah. En toen Mozes dat deed, veranderde de staf in een slang. Mozes deinsde achteruit, maar Jehovah zei tegen hem, grijp die slang bij zijn staart. Toen Mozes dat deed, veranderde in zijn hand de slang weer in een staf. En Jehovah zei, hierdoor zullen ze geloven dat Jehovah, de God van hun voorouders, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob aan jou verschenen is. Mozes zit in een situatie waarin hij geen overzicht heeft en waarin hij geen zin heeft. En ik zie deze vraag zo. God wijst hem gewoon op wat voorhanden is en zegt, gebruik dat. Zo simpel is het. Die staf, daar kan ik wonderen mee doen. Daar hadden we vroeger een mooi lied over. En het gaat nog verder, want Mozes blijft tegensputteren. Mozes zegt, maar ik kan helemaal niet goed praten. En dan stelt God weer een vraag. Die zegt, maar wie heeft de mens een mond gegeven? Oftewel, als ik iets vraag, vraag ik niet iets wat onmogelijk is. Maar ik zal je helpen. Hè? Dat sluit goed aan wat bij jij zegt. God lijkt soms iets onmogelijks te vragen. Maar God is het die de mens een mond geeft. God vraagt eigenlijk niks onmogelijks. Alleen je moet het doen in afhankelijkheid van hem. En dan zegt Mozes nog steeds, ja, maar kan je niet iemand anders sturen? En dan stelt God weer een vraag. Dan zegt God, is Aaron niet jouw broer? Oftewel, je hoeft het niet alleen te doen. En dat is ook een vraag die God aan jou kan stellen. Als hij iets van je vraagt, je hoeft het niet alleen te doen. Kijk eens, hier zijn we met elkaar. En ik zeg dit ook met een reden. Want morgenochtend willen we ook met elkaar gaan nadenken over over waarderende gemeenteopbouw. Morgenochtend komt er iemand van een stichting, die heet ook waarderende gemeenteopbouw? Of?
Die heet anders.
En die komt met ons praten over hoe we met elkaar door het benoemen van dingen die goed gaan, door het uitspreken van waardering, hoe we met elkaar een goed functionerende gemeente kunnen zijn. En de reden waarom ik deze vragen als voorbeeld wilde noemen, is omdat ik denk dat het ook belangrijk is om na te denken of God ook zo'n vraag aan ons zou stellen, of God eigenlijk ons ook zou kunnen gebruiken. En ik denk bijvoorbeeld als we morgen praten over gemeenteopbouw, dat dat een hele relevante vraag is. Maar deze vraag zouden we ook deze week met elkaar kunnen bespreken. Je kunt zomaar naar iemand toe gaan en het over deze vraag hebben. Want ik denk dat het een soort reflectie is op je geloofsleven en op wat voor betekenis het voor je heeft en voor elkaar heeft. En op die manier kunnen we van elkaar leren dat wij een relatie met God hebben, dat we God kennen in ons leven. En als je nou denkt, hier heb ik helemaal niks aan en die vragen zijn helemaal niet op mij van toepassing, dat kan ook. Maar dan nog denk ik dat je er wat van kan leren door met deze vragen bezig te zijn. Want je leert ook een beetje God kennen en wat God belangrijk vindt. Bijvoorbeeld dat God graag een relatie met je wil. Dat hij je roept, dat hij je zoekt, waar ben je? Ook al denk je dat je dat niet waardig bent, ook al denk je dat je het niet goed doet, toch vraagt God waar ben je? En het leert je ook een lesje van wat is vertrouwen? Een situatie kan uitzichtloos lijken. Jij kan misschien geen uitzicht hebben, maar God zegt vertrouw op mij. Ik ben bij je. Ik zal doen wat goed voor je is. Ik denk dat deze vragen dat allemaal kunnen duidelijk maken. En daar wou ik het bij laten. Oh ja, en jullie zijn trouwens voor morgenochtend, ik noemde dat die waarderende gemeenteopbouw. Jullie zijn allemaal uitgenodigd daarbij. Ook als je niet in dit kamp zit, als je het leuk vindt om daarnaar te luisteren en om daarmee bezig te zijn met ons, dan ben je van harte welkom. Ja. We gaan nog een lied zingen. Of zal ik even bidden? Dat ga ik doen. Eerst. Vader in de hemel, we willen u bedanken dat we hier bij elkaar zijn, dat u ons allemaal roept en bij elkaar brengt. En dat doet u niet alleen hier, dat doet u ook in Rotterdam, in de Aken. En ook niet alleen daar, dat doet u over heel de wereld. Roept u mensen bij elkaar die u geloof geeft en die u als schepper eren en die u geloof in uw zoon heeft gegeven. Dat u uw liefde laat zien aan ons door uw zoon te geven. We danken u daarvoor. We danken u dat we niet alleen zijn en dat we dingen niet alleen hoeven te doen. Vader in de hemel, ik wil u in het bijzonder bidden voor mensen die hier niet kunnen zijn in Maarn, of niet in de Aken, mensen die ziek zijn, ziek in onze gemeente. U kent ze allemaal bij naam. Wilt u onze kracht zijn, wilt u onze troost zijn, wilt u duidelijk maken dat ons leven zin heeft, dat u een doel heeft met het leven van ieder van ons. En wilt u met ons gaan, ook deze week, ook vanmiddag, ook als we naar huis gaan of hier blijven. U bent onze kracht, u bent onze troost. Daar dank ik u voor. In Jezus' naam. Amen. Oké.
Jij mag even spelen.
Ja, jij mag even spelen.
Als dit een conferentie was waar Hannes altijd met zijn pointer wijst, dan zou de dagvoorzitter nu de spreker bedanken en zeggen dat hij er veel van heeft opgestoken. Dus dat doe ik hierbij. Dankjewel. Wij zingen nog een lied, Licht van de Wereld. Ik wil nog met u danken. Vader in de hemel, dank u wel. Heer, wat houden we van uw huis? Heer, wat houden we van uw gemeente, Heer? En wat mogen we weten dat u van ons houdt? Dank u wel dat God naar ons omziet, Heer. Dat Hans dat aan ons duidelijk mocht maken vandaag, Heer. Dat we zo onmogelijke opdrachten krijgen van u, die niet onmogelijk zijn, maar dat we weten dat u met ons gaat, Heer. Dank u wel dat iedereen hier zo wil zijn deze week of vandaag. Wilt u ons de rest van de dag ook zo nabij zijn, Heer. Mag deze dag ook zijn tot lof en opbouw van de gemeente en daarmee tot lof en eer van u. In Jezus' naam. Amen. Wij gaan het laatste lied zingen, en dat doen we weer staande. Dat is het lied Wat hou ik van uw huis. Maar voordat we gaan staan, ga ik u wel zeggen dat alle mensen die hier overnachten, die zijn hier natuurlijk, maar alle mensen die hier vandaag zijn, die zijn hartelijk uitgenodigd om te blijven eten. We eten broodjes kroket, dus what's not to like. Hè? Maar voor de keuken, om een beetje in te kunnen schatten hoeveel we er moeten bakken, of ze er moeten bakken, is het fijn als u even aan Judith, die kent u, aangeeft dat u blijft eten. Het is helemaal geen probleem, maar dan blijven we er niet mee zitten. Dat zou nog natuurlijk helemaal geen punt zijn als we te veel kroketten hadden. Maar als we er te weinig hebben, dan snijden we ze door midden. Dan weten we het. Dan weten we hoeveel we erin moeten. Krijgt u de mijne. Dus leuk als u blijft. En dan ga ik even naar Judith als u dat wilt. We gaan staande zingen Wat hou ik van uw huis.
Fijn dat u er was. Ik heb mijn microfoontje al afgedaan. Fijn dat u er was. Fijn dat u blijft. Tot zo.